Namens de kijkraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is voor het werk van de Nederlandse Patiëntenvereniging en de tweede en derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoordij. We bevelen deze collecte en als ook de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. Vanmorgen is afgekondigd dat de vrouwenochtend er zou zijn aanstaande woensdag, maar dat is doorgeschoven naar volgende week woensdag. Aanstaande woensdagavond is er om 19:30 de bidstond en volgende week zondag zijn er op onze biddag 2 kerkdiensten om 21:30 en om 18:00. In de genoemde diensten die in het teken staan van biddag voor gewas, arbeid en visserij hoop ik zelf voor te gaan. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Hij is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar Psalm 1. En daarvan het derde en vierde vers. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kap dat wegstuift voor de wind en de Heer toch slaat de mensen wegen ga. Psalm 1, vers 3. En 4. bereiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van artikel 20 uit de belijdenis des geloofs, als wel de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan sluitend zingen wij uit Psalm 2 van het derde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. Beleiden wij ons geloof met de woorden van artikel 20 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarboven staat geschreven: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Met elkaar het aangezicht van de Heer. Heer, zo mogen wij weer naderen voor de tweede maal deze dag in uw huis voor uw heilig aangezicht. Dat middel wat u mensen geeft om u, de heilige en almachtige God, aan te roepen. Drie enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Verbonden in die oneindige oceaan van liefde. En is het uw geduld, uw trouw, uw genade, dat wij vanavond hier zijn. In verbondenheid met allen die met ons meekijken en meeluisteren. In verbondenheid met hen die later deze dienst beluisteren of zien. Want Heer, ook daarin hebben wij heel duidelijk gezien dat u niet gebonden bent aan tijd of plaats. En wat is het goed om elkaar te ontmoeten rondom het woord. Heer, dan is alles weer in gereedheid gebracht. Het Kosters echtpaar heeft alles weer klaargezet, georganiseerd. Heere, wat een zegen dat zij zo samen dit werk mogen doen, al zoveel jaren. In getrouwheid en met grote precisie. Met passie voor uw huis. En Heere, zoals u ook hen al zoveel jaren in de huwelijkse staat gebonden hebt, al 50 jaar. Dat getuigt van uw trouw en van uw genade, van uw aanwezigheid. Want u bent het die liefde geeft, liefde werkt. U bent het die mensen vasthoudt. U bent het die ze bij elkaar brengt en bij elkaar houdt. Heere, geef zo ook in datgene wat voor hen ligt. En wat weten wij er als mensen nu van? Uw zegen, uw nabijheid. Uw voortdurende aanwezigheid. Dat zij zo, ook als de jaren toenemen, ervaren dat u erbij bent. Geef zo uw zegen. En ook wat een dankbaarheid er mag zijn. Tegelijkertijd, Heere, dan denken wij aan al die mensen die verdriet hebben vanwege een huwelijk. Waar huwelijken zijn ontbonden. Waar in het verleden zoveel is gebeurd van verdriet en van nood en van pijn. Heere, dan bidden wij ook voor hen. Geef hen genade. Geef hen kracht. Want Heere, een huwelijk is toch een van de overgebleven parels uit het paradijs. Parels die u geeft van genade. En Heere, daar danken wij u. Want het huwelijk wordt door u zeer hoog geacht. Zo hoog geacht dat het eerste wonder van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, plaatsvond op de huwelijksviering te Cana. Ja, waar u zelf aanwezig was, fysiek. Heere, dan is dat iedere keer weer een wonder dat zo dat doorgaat. Van eeuw in, eeuw uit. Als teken van uw majesteit. Als teken van uw trouw die u heeft voor uw strijdende kerk op deze aarde. Waar het hoofd van de kerk, de bruidegom Jezus Christus in de hemel is. En bid voor de bruid hier op de aarde. En wat een vertroosting dat is. En dat we zo ook als mannen onze vrouwen zullen dienen en volbidden. Om als priester, als koning en als profeet te mogen spreken in onze gezinnen. Geef dan alle mannen, Heere, die vrijmoedigheid om dat te doen. Om de kinderen voor te leven als de kinderzegen gegeven is. Als de kinderen van de gemeente aan hen zijn toevertrouwd. Dat ze ervaren mogen wat een vreugde het is om binnen de veiligheid van het huwelijk de eerste overdraging te geven van het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden zo, Heere, voor elkaar deze week. Geef ons alles wat we nodig hebben. Geef de vaders en de moeders kracht en wijsheid in het opvoeden van de kinderen. Geef de leraren op de scholen wijsheid en moed. Want Heere, ook in deze week van het gebed, als we ook nadenken over Psalm 23... op al die plaatsen. Heere, dan zien we toch dat daarin de belijdenis zit van zondag 1. Heere, waarin toch gesproken wordt over de enige troost die er is. Door het geloof in uw Zoon, de Jezus Christus. Zegen dan zo ook de prediking die uitgaat deze avond. Als we verder gaan met de Heidelbergse Catechismus zondag 4. Heere, de laatste zondag die handelt over de ellende. Dan mag het ons wel opvallen dat hoe eerlijk de catechismus ons dat voorschildert. Maar ook hoe groot en hoe heilig u wordt afgeschilderd. Waarin de hele wereld uw naam misbruikt. En belachelijk maakt in allerlei toonaarden. Daarin zien wij dat juist de catechismus en de Bijbel uw naam roemen en prijzen. Dat het zo ook mag zijn in ons hart, in ons binnenste ook deze avond bij een ieder van ons. Dat we maar één gedachte hebben, namelijk dat uw naam geëerd wordt, dat uw naam geprezen wordt. Dat uw naam wordt uitgeroepen, uitgejubeld, Heere, vanuit onze harten. Omdat u ons die liefde, die vreugde in het hart legt. Wil zo de werken van de Satan verstoren, ook deze avond, dat hij geen kans krijgt om zijn vernietigende werk te doen. Heere, maar leid ons in alle waarheid in de grazige weide van uw woord. We willen voor ons land en voor ons volk geven een wederkeer tot uw dienst. Heer, en dat begint, het oordeel begint bij het huis van God. Maar ook de terugkeer begint bij het huis van God. Zoals u de reformatie heeft ontstoken in de harten van mensen die gingen nadenken, die gingen zoeken. Heer, zo kan dat weer gebeuren. Ook hier in Nederland, in het Westen. En dan bidden wij voor deze wereld die zucht. We bidden voor Israël. Zegen het evangelisatiewerk in Israël. Zegen het zendingswerk. Ver weg. Het evangelisatiewerk dichtbij. Ook hier in de gemeente. We bidden ook voor de synode die aanstaande vrijdag weer plaatsvindt van onze kerk. Als de besluiten weer genomen worden aangaande de besturing en de overkoepelende organen van de kerk waartoe we behoren, geef daar uw zegen over. Het zijn lange dagen. Maar Heer, geef dan ieder die daarin een taak heeft, wijsheid en kracht. Wil zo ons allen gedenken, in alle omstandigheden. Zegen zo onze overheid. Geef dat we een regering zullen krijgen die de eer van u hoog heeft staan. Die het welzijn van de burgers op het oog heeft. Die zich geroepen weten om het welzijn van ons te bevorderen, zodat wij een veilig en gerust leven kunnen leiden. Om onze godsdienstige plichten in alle vreugde te kunnen ontplooien. Om de organisaties ver weg en dichtbij van zending en evangelisatie te ondersteunen. Zodat ook daar het koninkrijk wordt uitgebreid. Ja, breidt zij ook uw koninkrijk uit op deze avond hier in de gemeente. Heren, wij hebben grote verwachting. We hebben grote verwachting niet van mensen, maar van u. Dat u woorden gebruikt om harten te openen. En dat u uw geest uit laat gaan deze avond. Om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Maar ook ogen opent, zodat mensen gaan zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor het eerst of opnieuw. Het wacht zo alles op u. Om Jezus wil bidden wij u dat. Amen. We gaan lezen uit Jeremia 3. Vers 6 tot en met 25. Jeremia 3 vanaf vers 6 tot en met het einde van hoofdstuk 3, dat is vers 25. Jeremia 3 vanaf vers 6. Voort zei de koning, zei de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij gingen heen op alle hoge berg en tot onder alle groene bomen en hoereerden al daar. En ik zei, nadat zij zulks alles gezicht gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet, dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlatenen en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van haar hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen de noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toren op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot aan vreemden onder alle groene bomen, zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. 1 uit een stad en 2 uit een geslacht en ik zal u brengen te Sion. En ik zal lieden geven, herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, dat in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heeren, ook zal zij in het hart niet op meer opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en ze zal niet wedergemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden. In het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten. En u geven het gewenste land. De sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen. Maar ik zei, gij zult op mij roepen. Mijn vader. En gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouweloselijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouweloselijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij de weg verkeerd, hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vader opgegeten met van onze jeugd aan hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen. Van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn de stem des Heeren, onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Amen. We gaan met elkaar zingen. En mag ook uw gaven geven. We gaan zingen op Psalm 7, vers 5 en 6. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen, straf de bozen. En 6e vers, God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. Psalm 7, vers 5 en 6. het aan van de preek zingen wij Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Psalm 89, vers 13 en 14. Gemeente, vanavond is aan de beurt zondag 4 uit de Heidelbergse Catechismus. Dus die wil ik ook met u lezen. Vraag 9, 10 en 11. Dat zijn ook gelijk onze punten. Dus zondag 4, 9 is dan de eerste gedachte, 10 is dan de tweede gedachte en 3 is dan vraag en antwoord 11. Doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen, dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels, van de duivel, en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag en antwoord 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag en antwoord 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover vraag en antwoord 11 van zondag 4. Het thema voor deze avond is: ik zal mijn rechter, mijn hoofdletter, dat is dus de Heere, om genade bidden, want als eerste, ik ben schuldig. Als tweede, ik ben veroordeeld. En als derde, ik word bedreigd met de eeuwige straf. Dus drie gedachten: ik ben schuldig, ik ben veroordeeld, ik word bedreigd met de eeuwige straf. Met als thema, ik zal mijn rechter om genade bidden, want. Dat is het gebed van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Daar zullen we beleefd wel zijn volgende week zondagmorgen over preken. Als het gaat over het gebed. En hier zien we eigenlijk ook al dat in het stuk van de ellende dus dezezelfde gedachten opkomen. Gemeente, we zijn aangekomen bij de laatste zondag van de ellende. Je zou denken dat dat veel meer zondagen in zou houden, maar het zijn er maar drie. En het gaat 27 zondagen over de verlossing. Dus drie zondagen over de ellende en 27 zondagen over de verlossing. Want ja, als we heel erg eerlijk zijn, als we na gaan denken wat we vanmorgen zeiden, dan weten wij heel erg goed dat we ellendig zijn. Als ik de levensverhalen hoor van militairen, dan hoor ik ontzettend veel ellende. Je hoeft militairen niet te vertellen wat ellende is. Zeker als ze op uitzending zijn geweest. Dan zie je beelden die je nooit meer vergeet. Dan maken ze dingen mee die ze hier in Nederland niet meemaken. Maar goed, dat is allemaal de omstandigheid. Maar hier gaat het over onze ellende. We hebben het gelezen van Jeremia, dat laatste vers, vers 25. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd. Wij hebben tegen de Heere en onze God gezondigd. En is dat besef nu al doorgedrongen in ons hart? Dat wij tegen de Almachtige hebben gezondigd. Wij denken altijd dat zonde, ja, dat doen we. En ja, als wij een ware gelovige zijn, dan heeft Heer Jezus Christus onze zonden vergeven. Dan zijn we hersteld in de relatie met God. Maar denken wij niet dat zonden geen littekens achterlaat? Ik weet niet of u wel eens in de Ardennen bent geweest. Daar heb je de slag, of de Ardennen-offensief gehad in de Tweede Wereldoorlog in 1944, dacht ik. En daar zie je nog steeds, op heel veel plaatsen, als je een battlefield daar doet, dan zie je nog steeds de inslagen van granaten. Je vindt daar nog van alles, je ziet er nog de schuttersputjes liggen, waar al die paratroopers zich hadden ingegraven tegen de Duitsers. Dus, 80 jaar later, zie je nog steeds de sporen in het landschap van oorlog. Daar laat dit teken eens naar. Denken wij niet dat als wij zondigen, dat dat geen littekens nalaat? En dat we die met ons meedragen? En als we daarover nadenken, dat we dus heel goed nadenken voordat wij zondigen. Een van de verklaarders die schrijft dat de Heere zoveel erop toelegt om mensen te bewegen tot het geloof. En dat doet hij, de Heere, door zijn dienstknechten uit te zenden, wanneer hij wil, welke plaats. En dat de Heere niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat wij als mensen zo verslaafd zijn aan de zonde, dat we als het ware doof zijn voor het evangelie. Iedere keer hebben wij als mensen tegenwerpingen tegen het evangelie. Iedere keer is het maar ja, maar ja, maar ja, maar. Ik zei van de week nog, heel mijn studeerkamer lang vol met ja, maar's. En toen ik directeur was op school, toen hing mijn directeurskamer vol van alle ja, maar's, van alle leerlingen die allemaal ja, maar's bedachten als ze werden aangesproken. En nou is mijn studeerkamer altijd maar ja, maar, dominee. Dit zo, ik heb het zo geleerd. Nee, wat zegt nou het woord? Nou, het woord is heel duidelijk. Het woord laat van ons als mensen geen spaan heel. Het woord zegt, wij hebben gezondigd. En het woord, en de Catechismus, die gaat nog verder. Hè? Die zegt, ja, u bent een zondaar, maar daardoor heeft u ook die eeuwige straf verdiend. Rechtvaardige straf van God. Waarom? Omdat God rechtvaardig is. Ik ben schuldig. Onze eerste gedachte. In de vorige zondag, van zondag 3, sloten we af dat wij het nodig hebben dat we wederom geboren worden. Nou, dan onze vraag. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Is dat nou niet onrechtvaardig van God? God eist iets van ons. Nou, daar kunnen we niet aan voldoen. Is dat nou onrechtvaardig van God? Ik zal weer duidelijk te maken met een voorbeeld. De kinderen op de basisschool op het Havenhoofd, die zijn druk bezig met een project over de middeleeuwen. Ik heb ze zelf gezien afgelopen woensdag. Zien er sommigen, hè, die helemaal verkleed en prachtige kleren aan. En dit helemaal in die middeleeuwen. In de middeleeuwen was het zo dat je had een koning van een land. En die had alles onderverdeeld in gebieden. En die had zogenaamde leenheren. En die leenheren die hadden dan weer vazallen. En die kregen dus een stuk land toebedeeld. Dat waren dan weer de graven en de baronnen enzovoort. En dan kom je uit bij de, dat ging dan zeg maar steeds lager en lager en lager. Dan kom je uit bij de individuele boer. Bij de horigen en daaronder had je nog de lijfeigenen. Wat betekent dat nou? Dat jij als leenman, als vazal van de koning, van de leenheer, dan moest je dus, kreeg je dus een stuk land toebedeeld, dat moest jij bewerken. En als het oorlog was, dan moest jij soldaten leveren en geld leveren en advies geven aan de koning. Dus je had een stuk land gekregen in leen. En wat eist de koning? Hij eist loyaliteit, trouw, gehoorzaamheid. God heeft de mensheid goed geschapen. Het was zeer goed in een paradijs. Wie is er in opstand gekomen? De mens. Ja, de duivel heeft Eva verleid. Hoe ging dat? Nou, gewoon met woorden. Eva werd niet het mes op de keel gezet om die vrucht te plukken. Dat ging met leugens gepaard. God eist van ons volkomen gehoorzaamheid. God eist van ons liefde. En wat doen wij? Wij zijn ongehoorzaam. Wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen en onze jeugd tevens. Dus God de Almachtige eist van ons liefde, eist van ons een volkomen gehoorzaamheid. En wij kunnen dat niet. Nou, zegt de katholiek, is het dan rechtvaardig? Is het dan geen onrecht? Nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij het kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel. Nou, tot zover volgen we het nog wel, denk ik. Die duivel. Die gaat rond als een briesende leeuw. Al 6000 jaar lang. En daar steken we het graag op. Maar de catechismus gaat nog verder. De catechismus sluit ons als mensen erbij in. En door moedwillige ongehoorzaamheid van onze gaven beroofd. Dus wij zijn moedwillig ongehoorzaam geweest. Heel vaak zeggen we in pastorale gesprekken, we kunnen niet. Kan niet. Onmogelijk. En dan knikken we en dan zeggen we, ja, dat is waar. Dogmatisch gezien, helemaal gelijk. Maar de Bijbel gaat nog een stap verder. De Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt, u kunt niet, nee, u wilt niet. Jij wilt niet. De Heer Jezus zegt in Matteüs 23, vers 37. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen gelijkerwijs. En hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugels. Het was tegen Jeruzalem. En dan komt de laatste zin. En gij hebt niet gewild. Hoeveel keer is het evangelie uitgegaan in ons midden? In uw midden? En moeten we, als we de kerk weer uitlopen, toch weer concluderen, gij hebt niet gewild. Ik heb niet gewild. Doet God dan onrecht als God dit van ons eist? Hij is koning. Denk maar terug aan het woord van die leenheer. Het is zijn koninkrijk. Hij eist gehoorzaamheid. En als dan zo'n leenman, als zo'n vazal, als zo'n boer, als een lijfeigene in opstand kwamen, wat gebeurde er dan? Kijk maar aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Als die genodigden voor de gast, voor het feestmaal worden uitgenodigd. En dat ze dan brieven sturen van, ja, we hebben geen tijd, want we moeten allerlei dingen doen met onze vrouwen. En we hebben een vrouw getrouwd, we hebben een akker gekocht. En dan stuurt die koning nogmaals dienstknechten en dan worden ze gedood. En wat zegt dan die koning? Ik zal die steden verbranden. Dat zegt God. Terecht. Want hij heeft recht op u en op jou en op mij. Want hij is onze schepper. Hij is onze hoogste koning. Wij willen Christus wel vaak erkennen in zijn ambt als priester en als profeet. Maar in zijn koninklijk ambt, waarin wij ons hebben te houden aan zijn wet, dat vinden wij moeilijk. Maar God eist een volkomen gehoorzaamheid. Onderworpenheid. Hij eist van ons liefde. En dat is onmogelijk, dominee, want ik kan God niet liefhebben. Nee, nou doe je mond dan maar wijd open. En bid maar, Heere, geef gij wat u beveelt. Werk wat u beveelt. Maar tot de erkenning komen dat je niet wilt. Dat is al een hele ontdekking. Dat je dat beleidt voor het aangezicht van God. Heere, ik wil niet. Ik wil niet dat u koning bent over mijn leven. Ik wil niet dat ik onderworpen word aan u. Ik wil mijn eigen leven leiden. En dat komt soms heel dichtbij. Van Eva wordt gezegd, in Romeinen 5 vers 12, wat Paulus zegt, in welke wij alle gezondigd hebben. Want wij zijn geen haar beter als Eva en Adam. En dan het wonder dat God Adam en Eva opzocht en zijn verbond gesloten heeft met hen. Een nieuw verbond. Want wat wij niet kunnen, wat wij niet willen, wat Adam niet kon, dat heeft Christus gedaan. De tweede Adam. Hij is neergedaald uit de hoge hemel. Hij is afgedaald. Hij heeft onder ons gewandeld. Hij heeft ons gesproken. Hij heeft tegen ons getuigd. En hij heeft zijn woorden nagelaten. En Jezus Christus is gekomen om onwillige zondaren zalig te maken. Nou, onze tweede gedachte. Ik ben veroordeeld. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ik zei net al, de koning uit de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, die stuurde dus die legers naar die mensen die niet wilden. Nou, wat staat er nou in vraag en antwoord 10? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geen zins, maar hij vertoont zich schrikkelijk. Paulus zegt in Galaten 3 vers 10, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Dus de Heere torent verschrikkelijk over degenen die zijn geboden overtreden. Al de 10e geboden. De hoofdsom van de wet, God liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf. Geen excuus is er voor ons. Dat wij God niet lief hebben. Niet voor niets is Hebreeën 10 zo scherp. Als het gaat over het afwijzen, het vertreden, het onrein achten van het bloed van Jezus Christus. Als we zijn liefde afwijzen. Als we dan terugdenken aan vanmorgen. Als we dan terugdenken aan de blik van de Heer Jezus. En wij wenden ons daarvoor af. Wie zijn schuld is het dan als wij verloren gaan? Dus voor hen die zich bewust afwenden van God, daarvoor is God daartegen, dan komen wij God tegen als een toornend God over al die zonden. Hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Dus er is dus ook in de tijd straft God zonden. Dat zien we gebeuren in de Bijbel, hè? Dan zien we het gebeuren in het leven van David. We zien het gebeuren in het leven van Simson. Dat God tijdelijk al straft. Met maar één doel. Namelijk dat diegene die dat overkomt zich bekeert. Terugkeer tot God. Want als de Heere met ons zou handelen en dat wij verdiend zouden hebben, dan zouden wij hier geen van allen meer zitten of staan. Dus is het nog genade van God dat wij nog hier zitten. Dat we kunnen luisteren. Dat we nog in de kerk kunnen komen. Dat we het evangelie op ons in kunnen laten werken. Met ons nee kunnen nemen. En als het goed is, breng je dat gegeven als gelovige iedere dag weer op de knieën bij de Heer en dat je zegt: Heer, ik heb gezondigd. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft van al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus de wet veroordeelt. Als u het nieuws volgt, dan zien we dat het nieuws vol is over moord. Wordt bijgehouden in de statistiek hoeveel mensen worden vermoord. Wie die gelogen heeft, wie de overspel heeft gepleegd. Je kan als je bij de Bruna of zo loopt, zie je allemaal van die tijdschriften. Die is vreemd gegaan en dat huwelijk loopt op de klippen. En die rijke heeft iets gedaan waardoor hij al zijn geld is kwijtgeraakt. Dat is alle slechte dingen van alle mensen die maar op hun hoogheid zijn gezeten, die worden breed uitgemeten. En voor de wereldse pers heeft het geen belang om op te schrijven dat wij als mensen nalaten om God te prijzen. Maar dat eist van God van ons, van ieder mens. Daarom zijn wij hier op de aarde, om Hem te eren, Hem te prijzen, Zijn naam groot te maken. En dat veroordeelt ons. Wij vergeten het zo makkelijk om de Heere te dienen. Wij vergeten het zo makkelijk dat het allerbelangrijkste waarom wij hier op deze aarde zijn, dat is om God lief te hebben boven alles. Wij beten dat breed uit over al die zonden en tekorten van andere mensen. Misschien doen wij er zelf wel aan mee met onze gesprekken. Maar hebben we in de gaten, als wij Christus niet lief hebben, als wij Christus niet lief hebben, dan kun je in de kerk zitten. Kun je een ambt bekleden. Dan blijf ik alleen bij mezelf. Als je Christus niet lief hebt, dan lig je onder de toren van God en dan is er niemand die voor jou, voor u, voor mijn schuld betaalt. Paulus zegt het heel duidelijk in 1 Korinthe 16 vers 22. Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, goed luisteren wat hij zegt. Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. Dat is de grootste ellende van de mens. Als je de Heer Jezus niet lief hebt, dat de toren van God op je rust. En daarom kan het niet zo zijn dat wij gewoon maar voortgaan met ons leven alsof er niks aan de hand is. Maar we moeten het ons tot stilstand brengen, tot inkeer brengen. Tot bekering moeten wij worden opgeroepen. Keer je om. Om dat te beleiden ten opzichte van God. Heer, ik heb u niet lief. En werk zelf uit wat u beveelt. God torent over de zonde van overspel, leugens en bedrog. Zonde van nalatigheid. En nee, inderdaad, niet al de zonde wordt gelijk bestraft. Veel blijft er staan. Maar er komt een dag. Dan zullen wij en alle mensen die sterven, zullen staan in het gericht. En dan zal er een afrekening plaatsvinden van al onze zonden. En kunnen wij dan staan voor Gods aangezicht zonder borg, zonder Christus? Wij dan weten de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof, zegt Paulus. Als je een indruk krijgt door het woord, door de Heilige Geest, wie God is in zijn heiligheid en in zijn majesteit. En hoe groot zijn toren is over de zonde. Als je dat gaat zien, als daar je ogen voor open gaan, dan kun je maar één ding doen. Dat is je mond heel erg wijd open doen. En roepen tot God. O God, wees mij zondaar genadig. Als je je schuld, als je je zonde helder voor ogen ziet, dat je dan je mond open doet. En dan heb je zeggen, dan ga je niet bidden als van, nou, ik heb ergens recht op. Maar dan moet je belijden, Heer, ik belijd u. Dat ik nergens geen recht op heb. Dan ga je het zeggen, Heer, het is goed al wat u doet. Het is rechtvaardig als u mij voor altijd buiten werpt. Want ik heb gezondigd. Wij hebben gezondigd, zegt Jeremia. Met Daniel. En mijn schuld en mijn zonde klagen mij aan. Wat moest je doen in het oude Israël als je iemand per ongeluk had gedood tijdens het werk of iets dergelijks? En de familie kwam om je wraak te nemen, dan moest je de toevlucht nemen tot een vrijstad. Wat moest je dan doen? Dan moest je binnen die muren van die vrijstad zijn. Er waren bepaalde steden aangewezen. En op het moment dat je dan binnen die vrijstad was, dan mocht die wreker mocht jou niet doden. Tenzij je toch die stad uitging. En dat gebeurde wel eens, dat mensen uit die stad uitgingen na een aantal jaren. En dan waren ze weer. Dan mocht zo'n wreker zich alsnog wreken. God eist van ons gehoorzaamheid. Geloof. Liefde. Vlucht dan tot Christus. Dwars door al deze ellende heen. Want geloof me, ik preek net zo goed tegen mezelf als tegen u. Vlucht dan, neem de toevlucht tot de vrijstad. Jezus Christus. En rust niet voordat u binnen bent. En kijk niet om zoals de vrouw van Lot. Maar ga net als Lot en ren naar het gebergte, naar het stadje, zomaar. Want als je sterft, onverzoend sterft, dan is het eeuwig buiten geworpen worden. In die buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knessing der tanden. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk. En weet u wat nou het eeuwige wonder is? Is dat de Zoon van God, de Zoon van God, afgedaald is uit de hoge hemel. Om te voldoen aan de eis van God, aan het recht van God. En is hij als een vervloekte gehangen aan het kruis. God heeft getorend en torent over de zonde. Maar zijn geliefde Zoon heeft de volkomen voldoening, heeft hij als het ware verworven door te betalen voor de zonden van al diegenen die de Vader aan hem gegeven heeft. Daarom was Gethsemane zo onbegrijpelijk zwaar voor de Zoon van God. Omdat de volle toren van God rustte op zijn schouders. Daarom was het kruis zo ondraaglijk zwaar, omdat hij daarvan God is verlaten geweest. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zegt het avondmaalsformulier, omdat Christus van God verlaten is geweest, zullen wij nimmer meer van God verlaten worden. Kijk, wij kunnen nooit betalen voor onze schuld. Wij hebben iemand anders nodig. Wij hebben een verlosser nodig. Die betaalt voor onze schuld. Die heeft betaald voor onze schuld. En er is zoveel genade dat een hele wereld zalig kan worden. Kijk, dat is het evangelie. Dat is die zeer blijde boodschap. En wanneer gaat nou die boodschap glinsteren? Als we onze eigen verlorenheid zien. Als we onze eigen doodstaat zien. Dan gaan we als het ware zien. Ja, maar er is wel hoop. Namelijk niet in mezelf. Niet in ons. maar in Christus die alles heeft volbracht. En daarom is er ook vanavond ruimte voor verloren zondaren om de toevlucht te nemen tot Christus. Daarom is er vanavond ruimte om je zonde te belijden, om je te wenden tot God. Daarom is er zoveel ruimte ook in de komende week om op al die plaatsen, al die momenten dat we samenkomen, weer samen te komen en als het deel van de gemeente om onze harten op te heffen tot God die in de hemel zit. Om Hem aan te lopen als een waterstroom, om alles van Hem te verwachten. Kijk, dan is ellende, prediking van de zonde, dat is geen prettige, aangename boodschap voor mensen, inclusief mezelf. Maar het is wel noodzakelijk. En daar doet de catechismus het ook. En doen ze dat heel gedegen in 3 zondagen. En hebben ze die 27 zondagen nodig om dat heerlijke werk van de verlossing die volbracht is door Jezus Christus uit te tekenen. En dan gaan we naar onze 3e gedachte. Ik word bedreigd met de eeuwige straf. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, zeker, toch? Het is zijn grondeloze barmhartigheid, zichtbaar in het verbond, zichtbaar in zijn trouw ook vandaag. Goedertieren, vol van de geset, van de genade, van het geduld die hij heeft. Het is nog zijn barmhartigheid, zijn geduld dat wij hier zitten en staan. Is God dan echt zo barmhartig? Ja, kijk maar in de Bijbel. Hoeveel keer heeft God geduld gehad met het volk van Israël? Dan moeten we het boek Richteren lezen. Iedere keer dan dwaalde het volk af. Dan zond de Heer zijn straffen. Dan zond de Heer weer een richter. Het volk bekeerde zich, gingen de afgoden eruit. En dat is bekering, hè? De afgoden eruit doen. En dan gaf de Heer weer een wederkeer, een opwekking. En dan was er weer rust en vrede in Israël en dan stierf die richter en dan ging het weer als het ware overnieuw. God is barmhartig. Maar we moeten ook de wet niet uit het oog verliezen. We hebben het vanmorgen gehoord uit Exodus 20. Gij zult u voor die niet buigen nog gaan dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig, dat betekent jaloers God. Waarom zijn we hier op deze aarde, ook alweer kinderen, jongelui, waarom zijn we hier op deze aarde? Om God te dienen, om God te eren. En als wij Gods eer niet op het oog hebben, maar onze eigen eer, dan is God een jaloers God. Wat was nou de zonde van het volk van ten tijde van Jeremia? Dat ze de afgoden verdienden. Dat ze geestelijk overspel pleegden. God is een jaloers God. Nou, hoeveel keer doen wij dat niet? Dat wij allerlei zaken in huis hebben, in ons hart hebben, waar we meer tijd en aandacht geven dan God. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Waarom? Alleen al vanwege het feit dat God God is. Ik zal zijn die ik zijn zal. En we moeten dus niet denken dat omdat hij ook liefde is, dat hij dan zomaar een toegefelijk God is. Zo van nou, dat hij alles door de vingers ziet. Nee, want er moet een volkomen betaling plaatsvinden voor al onze schuld. Kijk, als je als vader en moeder in je gezin alles maar toelaat, dan komt het niet goed. In je gezin. Dan wordt het een rommeltje. Wil het dan zeggen dat je als ouders je kinderen niet lief hebt? Ja, zeker wel, je hebt je kinderen wel lief, maar je hebt wel duidelijke regels nodig. Voor je kinderen, voor het welzijn van je kinderen. Liefde is daarom nodig, maar duidelijkheid is ook nodig. Regels, wetten. En liefde is naast dat de liefde geduldig is, ook langmoedig. En is het Gods liefde voor zondaren dat hij vanavond tot ons spreekt? Omdat hij spreekt van tijdelijk en eeuwige straffen. Het zou toch juist onbarmhartig zijn als wij niet vertellen dat als mensen niet geloven in de Heer Jezus Christus, dat ze dan verloren gaan. Wij denken vaak met evangelisatie dat we het dan maar niet moeten hebben over onze val in Adam. Dat we het dan vooral niet moeten hebben over dat de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. En dat als mensen niet geloven in de Heer Jezus, dat ze dan verloren gaan. Maar dat is onbarmhartig. Het evangelie is eerlijk. Wij hebben dus het hele evangelie te vertellen. Namelijk dat als mensen niet geloven in de Heer Jezus Christus, dan gaan ze niet verloren, maar dan zijn ze verloren. En dan heb je ook de mogelijkheid om te vertellen dat er ontkoming is, namelijk door het geloof in Christus. En hoe kom je nou aan dat geloof? Door de prediking. Dat het gehoorde wordt. En dat er een wonder nodig is van wedergeboorte. Als we alleen maar zouden zeggen vrede, vrede, geen gevaar, dan zou dat juist onbarmhartig zijn. Alsof er geen eeuwige straf is. Thomas Boston zegt, het is verschrikkelijk als wij niet vertellen dat ongeloof de grootste zonde is. Ongeloof is de grootste zonde. Er is dus echt een wonder nodig. Van wedergeboorte en geloof, van geloof en wedergeboorte. En het is een bewijs van Gods barmhartigheid dat u, wij vanavond de waarheid horen zoals die tot ons komt uit het woord. Het is dus zijn barmhartigheid dat de Heer laat vertellen dat er twee wegen zijn. Een brede weg en een smalle weg. En als je de brede weg wandelt en je sterft onverzoend met God, dan kom je eeuwig om. En aan de andere kant is zo, als je de smalle weg bewandelt en je bent gewassen, schoongewassen, het bloed van het lam van God, dan is je eeuwige bestemming de hemel. Dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken, dat is de barmhartigheid van God. Dat je niet te vergeefs nadert tot God. Nee, zeg Jacobus, nader tot God en Hij zal tot u naderen. Het is geen hopeloze zaak. Ja, als je op jezelf ziet wel. Maar zie nou eens van jezelf af. En zie nou eens op Christus. Die alles heeft volbracht. Die de wet heeft vervuld. Die zichzelf heeft vernietigd om zondige mensen, overtreders, opstandelingen, rebellen vrij te kopen uit de klauwen van Satan, ze af te zonderen, te redden, en daarom zullen ze eeuwig in zijn vaderhuis aankomen. En daarom is het kruis het centrale punt van de verzoening. En daarom is iedere zondag zo dat het kruis wordt opgericht in de gemeente. Dat we kunnen zien op de gekruisigde Christus. Dat we zien op de verhoogde slang. En het zien op hem. Dat de nodiging uitgaat ook vandaag. Komt herwaarts op mij allen die vermoeid van de wereld, belast met de wereld. Vermoeid van je eigen zonde. En ik zal u rust geven. Als het onmogelijk is in jezelf om zalig te worden. En het is ook onmogelijk. Maar wat nou onmogelijk is in ons, is mogelijk bij God. En maak biddend gebruik van de middelen die de Heer ons geeft. Want God is een God van wonderen. Waarom? Omdat dan God al de eer krijgt. Zie op de Heer Jezus. Ik zei het vorige week in het boek, zien op Jezus. Ook voor de kinderen is dat te lezen. Hè? Van Evert Barton heeft daar een prachtige korte weergave van gemaakt, zodat ook de kinderen, maar ook de ouderen het heel gemakkelijk lezen. Het zien op Jezus. Het zien op Jezus in zijn geboorte, zijn geboorte. Het zien op Jezus in zijn lijden. Het zien op Jezus in zijn sterven, maar ook in zijn opstanding. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Amen. Van deze dag. We danken u voor het woord wat uitging. En dat woord dat zal doen wat u behaagt. Het zal niet ledig wederkeren. Want Heer, het is uw eigen woord. Neem weg al het gebrek, al het fouten, al het verkeerde, al het tekort. Doe genade verzoening over al onze zonden. Gedenk aan ieder die worstelt. En ieder die al zo lang op zoek is. Ieder die ernaar verlangt om in de volle vrijheid te worden gesteld van het kindschap Gods. Heere, werk wat u beveelt. Als ze de middelen zullen gebruiken in verwachting dat u het doen zult. Op uw tijd en op uw plaats. En dat uw genade is dat ook vandaag weer het evangelie uit mag gaan. Ga zo met ons, bewaar ons over de gevaarvolle wegen. Zegen ons in de werkzaamheden die er op ons wachten deze week. Om Jezus wil bidden wij u dat. Amen. Zingen wij ook het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Psalm 89 vers 14. worden tot God en met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.